Ik wilde graag overgaan tot het lezen uit Gods woord. Ik wilde vragen aan u of u op wilt zoeken 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5, vers 11 tot 21. Daar staat: daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. Voor God echter is ons bedoelen openbaar. En, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u gelegenheid tot roem over ons, opdat gij niet verlegen staat tegenover hen die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God. Hetzij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor alle gestorven is. Dus zijn zij alle gestorven. En voor alle is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan nu van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, in naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Tot zover.
Ik denk dat het goed is om, voordat we met elkaar gaan nadenken over het gelezen stukje, eerst met elkaar te bidden. Vader, op dit moment komen we bij u en zijn ons bewust dat u degene bent die ons steeds opnieuw uw woord geeft. En Vader, dat is voor alle levenssituaties. Heer, als het moeilijk is, als er problemen zijn of als er verdriet is, Vader, dan mogen we het bij u zoeken. En dank u wel, Vader, dat u ons hart hoort en dat uw hart heeft bekendgemaakt. Vader, geeft u datgene wat nodig is, Heer, deze morgen, wat u bedoelt, Heer. Dat u het leidde door uw geest en mag het zijn tot opbouw, Heer, en bovenal tot de eer van uw grote naam. Vader, we danken u dat u, Vader, door alles heen ons vasthoudt en blijft dragen, Heer. We danken u daarvoor, in Christus Jezus' naam. Amen. Een brief van deze apostel. Een brief waarvan we wel vaker opgemerkt hebben dat het een brief is voor ons hart. Hij is ook wel genoemd de brief van het gebroken hart van de apostel Paulus. En ik denk dat juist op momenten dat we het moeilijk hebben en verdriet hebben, dat het goed is om ons bewust te zijn dat God er is, dat hij onze Vader is. En Paulus die opent deze bijzondere brief ook met het laten zien dat God degene is die nabij is, dat degene is die ons vertroost. Paulus noemt hem niet voor niets de God van alle vertroosting en de Vader van het medelijden. En dat wil zeggen dat hij zo bij ons betrokken is dat hij zijn eigen zoon, Christus, niet gespaard heeft. Wat ook in dit gedeelte centraal staat. In 2 Korinthe 5 kijken we eigenlijk in dat hart van God en zien we wat hij gedaan heeft en dat het waar is wat Wat Paulus dan in het eerste hoofdstuk opmerkt, hij is inderdaad de vader van het medelijden. Hij heeft naar ons omgezien. Want hij heeft zijn zoon niet gespaard. En die ene die is voor allen die weg gegaan die vader bepaald had. En de zoon heeft dat gedaan wat nodig was. Opdat wij in contact kunnen zijn met vader. Vader die ons kent. Vader die weet wat er in ons omgaat. Die kent ons door en door. Die weet eigenlijk van uur tot uur, van minuut tot minuut, wat er in ons hart leeft. En Paulus die schrijft dan in dit stukje in 2 Korinthe 5, dat Paulus niet wilde roemen in het uiterlijk. Veel mensen, vandaag de dag, daar kijken we tegen de buitenkant aan. En mensen proberen dan soms om die buitenkant zo lang mogelijk mooi te laten lijken. En we zijn er altijd goed in om ons beter voor te doen dan we in werkelijkheid zijn. Paulus zegt, er zijn mensen die roemen door hun uiterlijk, door uiterlijkheden. Maar het is God juist te doen om ons hart. En dat is wat steeds weer in deze brief terugkomt. Het is die brief van het gebroken hart van de apostel, die zo betrokken was bij die gemeente daar in Korinthe. Ze had aangesproken, maar ook heel snel er was om ze te vertroosten als hij constateerde dat, als gevolg van dat hele samenloop wat er gebeurd was in die gemeente, al die zaken die speelden en waarop hij ze had moeten aanspreken, en als er ten gevolge daarvan lijden was in hun leven, in het leven van die gemeente, dan was de apostel ook heel snel om ze te troosten, om ze aan te spreken, te bemoedigen, vanuit dat hart van God, die vader die meeleidt. Dat is het geweldige dat God zo is. Dat hij niet ver van ons afstaat, maar dat hij juist heel dicht bij ons leven betrokken is. En dat hij in ons hart kijkt. God kijkt niet naar onze buitenkant, maar hij kijkt dwars door die buitenkant heen. Hij kijkt in ons hart. En als God ons hart aanspreekt, zoals Paulus dat in zijn brief ook de Korintiërs had gedaan, als God dan ons hart aanspreekt, dan komen daar onze innerlijke gevoelens, onze overleggingen en onze innerlijke gedachten komen naar boven, die worden aangesproken. Want God weet wat er in ons omgaat. En dat kan van alles zijn, wat er in ons hart als mensen zit. Het is Christus die zijn hart heeft laten zien. Zoals Paulus dat zegt in vers 14, de liefde van Christus dringt ons. De liefde van Christus dringt ons. Vanuit die geweldige diepe liefde van God is Christus de weg gegaan die Vader voor hem bepaald had. Het was een weg van liefde en zo was Paulus ook bezig. De liefde van Christus dringt ons. En dat woord dringen daar zit ontzettend veel in. De liefde van Christus is iets wat de apostel drong om ondanks alles, juist met hart en ziel betrokken te blijven bij die Korintiërs. Terwijl Paulus misschien alle reden had gehad om afstand te nemen en een beetje ver van ze af te gaan staan. Maar juist omdat hij gedrongen werd door die liefde van Christus, die had zoveel in hem bewerkt. Die liefde van Christus was doorgedrongen tot in zijn hart, tot in zijn wezen. En dat bepaalde zijn handelen, zijn denken, zijn motieven, want als je kijkt in het stukje, dan gaat het niet om onze uiterlijk, maar het gaat om ons innerlijk, daar is God mee bezig. Wat zijn onze beweegredenen? En de reden en het motief, de beweegreden, de gezindheid waarom we iets doen, is veel belangrijker dan wat we doen. Wat we doen allemaal, dat is vaak toch meer de buitenkant. Maar met welke intentie doen we de dingen die we doen? Paulus werd gedrongen door de liefde van Christus. En die liefde van Christus had uit zijn hart zaken weggedrongen. Die zaken die in ieders mens hart kunnen opkomen als was het onkruid. Paulus heeft het in dit stukje over het geweldige dat we een nieuwe schepping mogen zijn in Christus Jezus. En dat betekent dat van binnen begint. En God zal dat later ook aan ons lichaam waarmaken. Maar het begint van binnen. In ons hart. In ons innerlijk. We zijn een nieuwe schepping in Christus. En die liefde van Christus, dat is eigenlijk een geweldig tegenmiddel, zou je kunnen zeggen. Als je hart zou vergelijken met een tuin, tegen onkruid wat erin op kan komen in ons hart. Wat kan er in ons hart opkomen? Afgunst bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen, de brandnetel van de afgunst, die groeit maar al te snel op in een mensenhart. Ook een hart wat zegt, ja Heer, ik mag u kennen, ik dank u voor wat u voor me heeft gedaan. Maar desondanks kan zo'n brandnetel van afgunst ineens in ons opkomen. En dan is het zaak om heel snel zo'n plantje van onkruid eruit te trekken. En dat middel wat God geeft is de liefde van Christus. Dat dringt uit ons hart zaken als afgunst. En wat denkt u van een stekel als begeerte kan zijn? Menselijke trots, boosheid of ongeduld. Allerlei zaken waarvan die liefde van Christus, waar de liefde van Christus tegenin gaat. En in feite het middel is om dat onkruid te verdelgen uit ons hart. Dat onkruid van die oude mens. En ooit heb ik in een paar jaar in de tuinbouw gewerkt. En wat je dan ziet bij zo'n veld van lelies of tulpen, is dat als die planten opgroeien, dat er daartussen ook allerlei onkruid komt. En ik moest heel sterk daaraan terugdenken. Want op een gegeven moment werden we ook gezet voor een veld wat eigenlijk een beetje verwaarloosd was. En waar je amper nog de tulpenplanten doorheen zag. Zoveel onkruid was er gekomen. En dan is het veel lastiger. Dan is het veel lastiger om dat onkruid te verwijderen. Dan moet je handschoenen aantrekken, omdat het allemaal steekt. En dan moet je soms heel hard trekken aan zo'n plant. En ineens heb je die plant te pakken en dan zit er een hele lange penwortel aan. En dan krijg je te horen, ja, hij is er nu al uit. Maar je moet het wel voortaan bijhouden, want anders komt het weer op. En zo is het precies met die zaken van die oude mens ook. Het is zaak om als zo'n plantje nog maar heel klein is te verwijderen. Dan gaat het heel makkelijk nog. Dan trek je het er zo even heel licht uit. Maar als je het op laat groeien, dan verstikt het eigenlijk. Ja, die liefde van Christus in je hart. Dan verstikt het eigenlijk wat God met zijn geest uitwerkt in ons hart. En dat is niet wat God bedoelt. Paulus zegt, die liefde van Christus dringt ons. Dat is het wat in ons leven die geweldige tegendruk biedt vanuit God. Om zaken, akelige zaken, uit ons hart weg te halen. Onkruid moet je wieden uit een tuin. Onkruid moet je wieden tussen het gewas uit, anders gaat het gewas op een gegeven moment dood, dan verdort het. Die liefde van Christus, die dringt ons, zegt Paulus. En hoe zijn we in ons leven? Want ik weet niet hoe u dat ervaart, maar als je hier zit, en daarnet werd gezegd, je zit hier 1,5 uur. Dat is maar een klein percentage van je hele tijd in de week die je hebt. Maar als je hier zit, dan hoor je Gods woord en dat is geweldig. En als je hier zit, zeg je misschien, ja, dat is geweldig, Heer. Het is geweldig wat ik hier gehoord heb. En ik wil het nu voor de volle 100% in mijn leven in de praktijk brengen. En hoe vaak gebeurt het dan niet dat misschien nog op diezelfde zondag, 's middags misschien, of op de maandag, dat er onverwachte gebeurtenissen zijn, mensen op een bepaalde manier ineens naar je toe reageren. En wat ontdek je dan bij jezelf? Dat niet die liefde van Christus de boventoon voert, maar een stukje oude mens ineens naar boven komt. Dan komt er misschien irritatie naar boven en zeg je dingen waarvan je achteraf zegt van, hoe heb ik dat nou ooit kunnen zeggen? Terwijl ik zondag nog in de dienst, vond ik het allemaal geweldig en dacht ik van, dat is heerlijk, dat wil ik in praktijk brengen. En dan faal je, dan schiet je tekort. Of je raakt misschien ontmoedigd door omstandigheden. Of je bent geïrriteerd omdat anderen misschien niet zo handelen zoals jij dat graag zou zien. Of anderen het misschien anders doen dan jij altijd gedaan had. Daardoor word je misschien geïrriteerd. En in feite ontdek je dan dat er bij jezelf een stukje zelfzucht is. Want je had het graag gezien zoals jij het had gewild, maar het gaat anders. God doet het anders, kennelijk. Dat is moeilijk, daar hebben we het vaak best moeilijk mee. En Paulus die was ook in Korinthe geweest, had daar die gemeente gesticht. En zag daarin allerlei dingen gebeuren die tegen het evangelie ingaan en moesten schrijven. Maar hij schreef ze vanuit die volle liefde van Christus. Dat bepaalde hem. En wat is Paulus dan voor ons een geweldig voorbeeld? En zien we hoe God in zijn leven werkte en ook dat onkruid, waar hij later nog wel op terugkijkt. Dat onkruid wat er in zijn leven aan alle kanten naar boven kwam. Dat hij zelfs de gemeente Gods had vervolgd. Maar wat een geweldig proces is er dan bij Paulus gebeurd. En kan hij zeggen, ja, ik volg mijn voorbeeld na, zoals ik Christus navolg. En dan zie je in Paulus' leven die liefde van Christus hem dringen en betrokken zijn, onder andere bij die Korintiërs, maar bij al die gemeentes. Die liefde van Christus die werkt precies in tegenovergestelde richting van wat wij als mens misschien van nature zijn of reageren. Die liefde van Christus is voor ons noodzakelijk. En bij Paulus werkte het uit dat hij nog maar één ding wilde, dat is, ik wil voor God welgevallig leven. Ik wil leven wat Gods wil is. En Paulus wilde ook zijn leven wijden aan God, aan zijn Heer. Dat was voor Paulus eigenlijk de focus in zijn leven, het brandpunt in zijn leven. Dat was Christus. Veel mensen zeggen vandaag aan de dag, ik leef voor, vul maar in. Ik leef voor de volle 100% voor. Of mijn leven is, vult u maar in. Wat mensen allemaal niet in hun leven heel erg belangrijk vinden. Als je kijkt naar een Paulus die zegt, mijn leven is Christus. Mijn leven is Christus. En dat schreef hij toen hij in gevangenschap was. Tussen vier muren zat, soldaat die hem bewaakte. En naar de mens gesproken zou je zeggen, nou die Paulus, die apostel, die was niet erg succesvol. In gevangenschap geëindigd, kon niet meer rondgaan om te prediken. En toch schreef hij in die situatie, mijn leven is Christus. Terwijl die zo beperkt was, meer beperking kon je eigenlijk niet voorstellen. Hij kon zijn levensmotto in één woord samenvatten. En daartoe heeft Christus zichzelf ook gegeven. Dat staat ook in dit stukje. Hij stierf voor allen. En dat is opdat zij die leven, degene die een relatie met hem hebben, in relatie met hem zijn gekomen, opdat degene die leven, niet langer voor zichzelf leven. En dat zichzelf kan ook in ons leven als gelovige zo'n grote vorm aannemen. Het zichzelf willen leven. Maar de liefde van Christus, die dringt ons de andere kant op. Dat is een geweldige kracht. Dat is ook iets om steeds naar te blijven luisteren. De liefde van Christus, die zo duidelijk in dat woord van Christus naar voren komt. Maar als je jezelf meer op de voorgrond stelt, of als je jezelf leeft, dan ontdek je dat je langzamerhand de Bijbel meer dichtlaat dan open hebt. Dat het misschien alleen nog maar is op zondag naar de dienst gaan. Misschien als een formaliteit of als een verplichting of als een sleur, kan ook nog. Dat is een van de grote gevaren die wel eens opgemerkt is. Dat ons leven als gelovige tot een sleur kan worden. Dan wordt alles maar gewoontjes, dan neem je alles maar voor kennisgeving aan. En misschien zeg je nog wel, ja, het was goed vandaag of vanmorgen of vanavond. Op de Bijbelstudie of in de dienst. Het was goed. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Is het dan niet zo dat het gevaar wat zomaar in je leven kan inslijpen, dat het een sleur is geworden, dat het allemaal gewoon is geworden? Terwijl het heel ongewoon is wat Paulus hier schrijft. Die liefde van Christus, dat is ware liefde. Dat is echte liefde. Dat is de liefde die geeft zonder voorwaarden. Dat is de liefde die liefde van God is. Die God die bij je leven betrokken is. Als het moeilijk is. Als het heel diep gaat. Als de golven in je leven heel hoog gaan. Zoals een psalmist het heel mooi verwoordde, uw golven slaan over mij heen. Dat kan zijn in de nood van ons leven. Je loopt rond, misschien al jaren, met diep verdriet in je hart. Over zaken die zich afgespeeld hebben. Dat heeft een bepaalde situatie veroorzaakt. En die situatie blijft. En daarover heb je dagelijks verdriet. Maar is het dan niet geweldig dat je met dat verdriet bij God mag komen. Het naar hem toe mag uitspreken. En je bewust mag zijn, Vader, u werkt het uit. U werkt het uit. Ik heb misschien wel 1000 vragen over die situatie, over wat in mijn leven is. En ik blijf misschien wel met vele vragen nog zitten. Maar datgene wat rust in ons hart geeft, absoluut zeker is, je mag ermee naar Vader toe gaan. En zeggen, Vader, u bent de Vader van het medelijden. U houdt van me. Dat staat altijd vast. En Christus, hij is bij ons hart betrokken. Christus is betrokken bij ons hart en bij ons leven. Het is diezelfde Heer waarvan de psalmist ook zegt dat hij geneest de verbrokenen van hart. En misschien kennen heel veel van ons wel dat gebroken hart om een situatie zoals die is. Maar het geweldige is dat God, dat de Heer, die grote heelmeester is. En door hem alleen kunnen wonden die misschien altijd nog blijven trekken, die altijd nog blijven pijn doen. Maar door hem kunnen wonden genezen die geslagen zijn in ons leven. Dat is de belofte van de Psalm 147. De Heer, hij geneest de verbrokenen van hart. Hij kent ons verdriet als geen ander. En hij zal ons hart blijven vervullen. Vullen met die liefde van Christus waar Paulus' hart mee was vervuld. Heer, vult u mijn hart met liefde, want misschien zegt u wel, Heer, ik merk zo vaak dat het nog zo koud is in mijn hart. Maar warmt u mijn hart met uw liefde? En dat is wat het woord van Christus, dat woord van Christus, dat is iets wat we elke keer weer nodig hebben om dat warme hart van God te horen kloppen. En zo je eigen hart erdoor laten verwarmen. Vader, maakt u het warmer in mijn hart. Opdat u afbreekt zaken van onszelf. En dat u opbouwt wat u bedoelt. Wat hij goed vindt. Zaken als Een geweldige vrede die je misschien niet onder woorden kan brengen. En die naar de mens gesproken misschien onmogelijk is in de omstandigheid waarin je bent. Maar God kan een wonderlijke vrede geven in ons hart. Die we nodig hebben en waar je misschien al jaren naar snakt. Wat is nou die onrust in je? Wat is die onrust? Of misschien wel, wat is die angst? Waar komt die vandaan? Wat is dat? We zijn bij een hele goede, de beste, ik weet geen betere, dan Christus Jezus. Waarmee we ook onze angst mogen delen. Het is heel goed om je uit te spreken en misschien je intiemste gedachten met hem te delen, met Christus te delen. Bij God bekend te maken. Dat is heel belangrijk, want God accepteert ons zoals we zijn. In zijn oneindige liefde. Misschien voel je wel voortdurend afgewezen door mensen. Op een of andere manier of eenzaam. Maar God accepteert ons zoals we zijn. Dat is eigenlijk zijn liefde. Zijn liefde zegt, je mag bij me komen, want ik aanvaard je zoals je bent. Wie je ook bent. Wat je misschien ook gedaan hebt. En waar dan misschien, dat zou kunnen, misschien een angst uit voortgekomen is. Maar ik aanvaard je zoals je bent. Bij mij, zegt God, ben je geborgen. En zijn geborgenheid kan de angst uit ons leven wegdrukken, wegdoen gaan. Zijn liefde, de liefde van Christus, is hetgeen wat we zo nodig hebben in ons leven. Het is die liefde waar we op kunnen vertrouwen. Zoals een kind zijn ouders vertrouwt en zonder meer voor de volle 100% aanvaardt wat die ouders zeggen en op ze vertrouwt en bouwt. Zo mogen wij op Vader vertrouwen. En soms denk ik, misschien zijn we dat kind zijn ten opzichte van God een beetje kwijtgeraakt. En lezen we zijn woord en stellen we daar gelijk allerlei kritische vragen aan. Maar gewoonweg simpel, dat wat er staat, volledig vertrouwen. Vader, dat wat daar staat, daar vertrouw ik op. Daar steun ik op, daar bouw ik op. Met andere woorden, Vader, ik bouw op u. Ik wil op u steunen. De liefde van Christus drong Paulus. En als je alleen op God gaat vertrouwen, dan is het die liefde van Christus die je merkt bij jezelf, die gaat je dringen, die gaat je motieven bepalen. Je handelen bepalen dus. En dat verdrijft dan akelige zaken als haat, afgunst en vooroordeel uit ons leven. Het is die liefde van Christus die zo diep is gegaan. Hij weet wat er in ons omgaat. Hij kende net zulke emoties als wij vandaag aan de dag kennen. Die kent hij ook. En er is geen betere genezer, geen betere heelmeester dan hij. Hij heeft je lief. En daar mag je op vertrouwen. En Heer, u zegt dat u mij lief heeft. Daar wil ik op vertrouwen. Daar wil ik vanmiddag op vertrouwen. En morgen. En de komende week. Al heb ik misschien weinig woorden op dit moment. Maar die liefde van Christus is werkelijk effectief. Die liefde van Christus is werkelijk effectief. Die sorteert werkelijk effect in ons hart en leven. En de schotten die we daar misschien nog in ons leven voorhouden, waarom zouden we die niet laten zakken? En de liefde van Christus in ons hart toelaten. Volledig. Zodat we niet langer dat en dat nog voor onszelf gereserveerd houden. En er een schot voor houden, want daar mag God of Christus eigenlijk niks mee te maken hebben in mijn leven. Waarom zouden we dat schot niet laten zakken? En het water van zijn liefde over onze akker van ons leven laten stromen. Zodat het ons leven verfrist. En een nieuw, jong leven tevoorschijn komt in ons hart. Waarbij we alert blijven op die kleine plantjes van onkruid. En laten we die door zijn liefde steeds opnieuw eruit trekken, zodat het ons niet hindert. Er is geen betere genezer dan hij die zegt: ik genees de verbrokenen van hart. Dat doet Christus werkelijk in ons leven. En hij zal het uiteindelijk niet alleen voor ons nu, maar uiteindelijk zal hij het in volheid doen. En uiteindelijk heeft hij het ook gedaan en zal hij het ook doen voor allen. En dat is wat ons steeds opnieuw vertroost en waarop we ons leven mogen bouwen. Zullen we dat doen en zullen we God daarvoor danken? Vader, we danken u dat we ons bewust mogen zijn dat het uw grote liefde is die ons aanspreekt, ook vanochtend weer. Uw liefde die geneest, uw liefde die opbouwt. Vader, en dank u wel dat uw liefde zo anders is dan wat onder mensen voor liefde doorgaat. Vader, dat is vaak meer menselijk, zo menselijk vaak. Vader, we danken u dat u ons troost. Dat u de God van alle vertroosting bent. En dat u met ons meeleidt, Vader. Dank u wel daarvoor. Vader, dank u wel dat we mogen bidden voor hen die veel verdriet hebben. Vader, wil u bidden voor de ouders van Bart. Wil u bidden voor Masha, Heer. Wil omringen en troost geven. Wil bidden voor Jan en Loes. Wil bidden, Heer, voor alle die met een diep verdriet in hun leven rondlopen. Vader, dank u wel dat het bij u bekend is. En dat u het beste weet wat nodig is. Vader, dank u wel dat u ons hart kent. Dat uw hart naar ons uitgaat, Heer. Heer, dank u wel daarvoor. In Christus Jezus' naam. Amen.